bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte zij in verwarring door de woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. De engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Ik kom heel erg in de verleiding om te laten weten dat mijn vrouw op dit moment zwanger is. Maar er ligt geen parallel tussen onze wellicht zoon, ik heb twee dochtertjes, en de zoon van God. Vers 32, hij zou groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Dit is een referentie naar een oud-testamentische belofte. Dat Jezus, de zoon van God, de Messias, ook de zoon van David zal zijn. Een koning uit het Oude Testament. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zou dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En op dit moment met alle kinderen aanwezig ben ik heel erg blij dat het zo verhuld gecommuniceerd wordt in deze tekst. Vers 35. En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden overeenkomstig woord. En de engel ging van haar weg. Ik wil hem een kort moment nemen om te bidden. En dan gaan we beginnen met de preek. Vader God, ik dank u, Heer, voor dit moment om uw woord te delen. Heer, ik dank u wel voor een land waar we in leven. Heer, waar er zoveel is waar we gezegend mee zijn. En op dit moment bidden we voor die mensen, Heer, die, waar we net een offer voor hebben gegeven. De mensen in Aleppo, onze kerken, Heer. We bidden, Heer, dat ze uw bescherming zullen ervaren, uw troost zullen ervaren. We bidden voor slachtoffers, we bidden voor een tijd die onrustig is. En Heer, we danken u, Heer, voor het woord van God, wat constant is, wat consistent is, wat waar is en waar blijft. Heer, ondanks omstandigheden, ik dank u, Heer, dat u in staat bent op dit moment om uw woord maatwerk te maken, wat toepasbaar is en levend is voor ons leven, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Ik weet niet wie er kerstkaarten heeft verstuurd dit jaar of kerstkaarten heeft uitgedeeld. Zelf persoonlijk merk ik weet niet of dat komt omdat wij dingen tegenwoordig wat meer digitaal doen, maar dat er steeds minder kerstkaarten binnenkomen. Dat heeft misschien te maken met het feit dat wij ook niet altijd evenveel kerstkaarten uitsturen. Dat in de drukte van het familieleven en dingen schiet dat wel eens een beetje, of dan vergeten we dat soms wel eens een beetje. Maar we zetten zo gemakkelijk op een kerstkaart. Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. En vandaag wil ik kort met je spreken over het idee wat geluk betekent. Wat is geluk? Als je aan mensen vraagt wat geluk is, dan merk je dat we vaak het lastig vinden om daar een concreet antwoord op te geven. Sommige mensen, of vaak zul je mensen horen zeggen, geluk is wat goed voelt. Geluk is je hart volgen. Geluk is gezondheid. Geluk is de vrijheid om eigen keuzes te maken. Geluk is liefde. Geluk is vriendschap. Nou, gelukkig, voor mij heb ik, toen ik 7 jaar geleden mijn bedrijf begon, overigens voor de duidelijkheid, mijn bedrijf is niet de kerk, een ander bedrijf waar ik mijn inkomsten mee verwerf. Maar toen ik mijn bedrijf begon, had ik het geluk dat ik samenwerkte met een gedragswetenschapper, die onderzoek deed op dit gebied, of in ieder geval schreef onderzoeken, ook een spreker en een columnist. Zijn naam is Ben Tichelaar. En een aantal jaar geleden schreef hij een boekje met, naar mijn mening, misschien een titel die doet vermoeden dat het niet zoveel inhoud heeft. Het boekje is Dit wordt mijn jaar. Maar het boek is eigenlijk heel erg interessant en spreekt veel over wat geluk is en hoe we geluk in ons leven, of in ieder geval gelukkiger kunnen worden. En hij schrijft over een psychologische stroming, positieve psychologie. Ik denk iedereen van ons kan wel een beetje meer positieve psychologie gebruiken. En hij schrijft over een geluksonderzoeker, Martin Seligman, volgens Stichelaar, ik vind dat handig dat andere mensen onderzoek doen en daarover schrijven, zodat ik zelf niet alles hoef te lezen, maar die spreken over drie vormen van geluk. En heel erg kort, drie soorten van geluk die Stichelaar noemt zijn, ten eerste het plezierige leven. Een vorm van geluk is het plezierige leven, een leven waarbij het erom gaat zoveel mogelijk fijne momenten te beleven. Een leuke avond met vrienden, een fijne vakantie. Deze vorm van geluk is plezier hebben, lol hebben in het leven. Het is alleen jammer, zegt Tichelaar, dat het vermogen om ongecompliceerd te genieten vaak aangeboren is en niet veranderbaar. Wie van jullie is daardoor bemoedigd, iemand? De tweede vorm van geluk, zegt Tichelaar, is het goede leven. Het goede leven is een leven waarbij het gaat om het gebruiken van je talenten en je sterke punten te gebruiken in je werk en privéactiviteiten. Deze vorm van geluk ervaar je wanneer je niet langer op de klok kijkt, maar wanneer je geniet van wat je doet. Psychologen noemen dit een flow, je zit in een flow. Sommige mensen ervaren dit wanneer ze een muziekinstrument spelen. Ik persoonlijk ervaar dat niet wanneer ik een muziekinstrument speel. En mensen om me heen ervaren het ook niet als ik een muziekinstrument speel. Maar sommige mensen ervaren geluk wanneer zij een muziekinstrument spelen. Sommige mensen ervaren het op werk. Misschien in hetgene wat je doet in je dagelijks leven. Dit is een vorm van geluk die je kunt vinden in datgene wat je doet. De derde vorm van geluk is wat Tichelaar noemt het betekenisvolle leven. Het betekenisvolle leven is een leven waarbij je jezelf een dienst stelt van iets dat groter is dan jezelf. Bijvoorbeeld betrokken zijn in vrijwilligerswerk, maar of lid zijn van een maatschappelijke beweging. Veel mensen in ons zouden beschrijven, of in onze kerk zouden beschrijven als de kerk. En ik geloof ook dat religie in een positieve zin kan bijdragen aan de betekenis van ons leven. Nou, persoonlijk vind ik dit wel een interessante opsplitsing. En er zijn twee observaties die Tichelaar maakt. En dan gaan we terug naar de Bijbel. Maar interessant is dat de tweede en de derde vorm van geluk, dat er geen sprake hoeft te zijn van doorlopende vrolijkheid. Dus dat je niet altijd maar vrolijk hoeft te zijn, maar dat je wel tevreden kan zijn in het goede leven of in het betekenisvolle leven. Een ander ding wat interessant is dat we de eerste twee vormen, als we die exclusief hebben, als we alleen maar een plezierig leven of een goed leven hebben, alleen maar een leuke tijd hebben, dat we zullen merken dat dat op een bepaalde manier beperkt is. Dat we dat voor een bepaalde tijd kunnen verdragen. Ik heb gemerkt dat ik dat voor een langere tijd kan verdragen. Maar als ik met mijn vrouw 2 weken op vakantie ben, dan begint het te kriebelen. En dan wil ze een project en iets doen. En dan wil ze iets betekenen in het leven. Het betekenisvolle leven draait om de vraag wat de reden is van ons bestaan. De reden van ons bestaan, die vraag is zo oud als de mensheid. En ik vind het interessant dat Salomo, een hele rijke koning en een wijze man in zijn leven, in het boek Prediker van de Bijbel op zoek is naar de zin van zijn bestaan. Nou, Salomo was een man die gewend was aan veel luxe. Hij was een van de rijkste koningen in de geschiedenis van Israël. Hij had 1000 vrouwen. Ik weet niet of dat gelukkiger maakt, of dat meer last op je leven legt. Maar hij probeerde geluk te zoeken, beschrijft hij in Prediker in het genot van het leven. Maar hij beschreef het plezierige leven dat hij leefde als een leeg bestaan. Vervolgens beschrijft hij dat hij het zocht in het bereiken van zijn doelen. Hij bouwde steden, hij bouwde huizen. Maar in Prediker 2 vers 11 zegt hij, maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in oogenschouw. Alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had. En ik zag dat het allemaal maar lucht en najagen van de wind had. Het had geen enkel nut onder de zon. Zie, Salomo bekeek zijn leven in het boek Prediker over wat er gebeurde onder de zon. En onder de zon is een natuurlijk perspectief. Een perspectief van het aardse leven. En wat de schrijver, wat Salomo ontdekte in dit boek, was dat zijn leven pas betekenis begon te krijgen. Of een diepere betekenis begon te krijgen. Toen hij het zag vanuit een eeuwig en een hemels perspectief. Vandaag wil ik het met je hebben over geluk. En het eerste wat ik wil zeggen is, geluk is niet wat je ervan verwacht. Geluk is niet wat je ervan verwacht. Maria verloor een groot aspect van haar plezierige leven, misschien wel van haar goede leven, op het moment dat ze die engel ontmoette. Maar die engel spreekt over het feit dat het een voorrecht was. De engel zei, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. Ik heb u gezegend onder de vrouwen. Zie, het nieuws wat de engel te brengen had, was allesbehalve plezierig. Maar de engel zag het als een voorrecht. Kan ik je dit zeggen? De meeste voorrechten in ons leven brengen een kostenplaatje met ons mee. Wie van ons weet dat de meest mooie dingen in het leven ons iets kosten? Nou, 4 jaar geleden, en ik denk dat het soms belangrijk is om het kerstverhaal persoonlijk te maken, om het persoonlijk op ons toe te passen. Want als we het zien als een lief verhaal of een schattig verhaal, dan missen we soms de essentie van wat het daadwerkelijk betekent. En in onze kerk proberen we het woord van God toe te passen en op te nemen op een manier dat wij het gaan zien en gaan begrijpen dat dit echte mensen waren die echte omstandigheden hadden. En daar willen we over nadenken. En 4 jaar geleden had ik nog 1 dochtertje. Momenteel heb ik er 2. 2 enorm schattige dochtertjes. En voor alles wat ik zeg, ik wil dat je weet dat ik met alle 2 even blij ben. Maar Emily, onze oudste dochter, werd 4 jaar geleden toen wij net de keuze hadden gemaakt om deze kerk te beginnen. We zijn deze kerk 3 jaar geleden begonnen. Was ze gediagnosticeerd met een syndroom wat het Angelman-syndroom heet. Ongeveer gelijktijdig met deze beslissing, zoals ik het zei, begonnen we onze kerk. En dit was, je zou begrijpen, dat is een ernstige mentale beperking, een spraakbeperking. En dit is iets wat ons leven enorm veranderde. En ik moet zeggen dat je zou begrijpen dat het enorm verrassend was, lastig was, dat ik hier enorm veel vragen over heb gehad. Maar 1 ding weet ik, is dat ik, als ik terugkijk naar de afgelopen 4 jaar, hoe moeilijk het ook soms is geweest, dat ik mijn oudste dochter Emily voor geen plezier en voor geen genot had willen missen in mijn leven. Zie, ik ben me gaan realiseren dat ik mijn dochter, en ik denk dat iedere dochter, iedere zoon op een bepaalde manier speciaal is. Zeg niet te hard amen of begin niet te applaudisseren. Maar ieder persoon is speciaal. Iedere partner en echtgenoot is speciaal. Iedere collega, iedere werkgever is op een bepaalde manier speciaal. Maar ik begon me te realiseren dat ik kan ervoor kiezen om de beperking van mijn dochter te zien als een last. Of ik kan haar gaan beginnen te zien als een speciaal meisje wat mij is toevertrouwd in mijn leven. En laat ik heel eerlijk zijn, het is niet iedere dag dat ik opspring van vreugde, omdat ik toevallig religieus georiënteerd ben, dat ik denk van, hey, dit is fantastisch. Er zijn momenten dat we het enorm ingewikkeld en complex vinden. Maar het heeft mij enorm geholpen om te zien dat Emily een voorrecht is wat mij iets kost. Emily, mijn oudste dochter, overigens, ik weet niet of ik haar naam al heb genoemd. Dus soms is een voorrecht in ons leven een zware last. En vaak is een voorrecht niet alleen maar plezierig. Ik denk dat het goed is om over na te denken waar je voor bidt, waar je God om vraagt. Want met ieder voorrecht komt een last. Met ieder voorrecht komt een verantwoordelijkheid. En soms zijn voorrechten lasten op ons leven. Maar we kunnen ervoor kiezen om onze lasten te zien als een voorrecht. Het tweede wat ik wil zeggen is, Jezus gaf Maria een betekenis in haar leven dat veel verder ging dan haarzelf. Vanaf dit moment, vanaf deze ontmoeting, had zij een betekenisvol doel wat veel groter was dan haar eigen leven. Mijn vraag is, als we kijken naar het afgelopen jaar, als we kijken naar 2016, welk betekenisvolle doel was zichtbaar in de dagelijkse praktijk van ons leven? Ik heb het hier niet alleen maar tegen bezoekers die hier vandaag zijn, ik heb het ook tegen vaste bezoekers van onze kerk. Welk betekenisvolle doel was zichtbaar in de manier waarop wij onze dagen invulden? En welk betekenisvol doel willen we nastreven in het komende jaar, in 2017? We willen aankomende zondag hebben we natuurlijk een borrel, maar de zondag daarna willen we een preekserie beginnen over een nieuw begin. En we willen vooruitkijken en bewust beginnen met een eind in onze gedachten. We willen ons bewust zijn van het betekenisvolle doel wat wij willen dienen in ons leven. En het antwoord hoeft niet gelijk God te zijn. Vaak als je in de kerk zit, dan wordt de vraag gesteld, 80% van de keren is het juiste antwoord God, tenzij het antwoord Judas is. Maar het antwoord hoeft niet per se God te zijn. Maar ik wil je vragen, welk betekenisvol doel heb jij in jouw leven wat groter is dan jezelf? En misschien zal je merken dat die betekenisvolle doelen je leven minder plezierig maken. Er zijn mensen in onze kerk en overigens ook buiten de kerk die dit jaar bezig zijn geweest om vluchtelingen in Den Haag te helpen. En dat is niet altijd, ik denk dat ze heel veel plezier aan beleven en heel veel kunnen inzetten van hun talenten en passies en verlangens. Maar het zorgt ook voor dat, dat het soms oncomfortabel is. Maar de vraag is, zijn we bereid om te gaan met een tekort aan comfort omdat wij iets willen doen wat van betekenis is in ons leven? De vrijwilligers die vanochtend hier om 8 uur waren om op te bouwen. Die deden dat vanwege een betekenis. En niet omdat ze alleen maar puur georiënteerd zijn op basis van hun genot. De mensen die hebben gegeven om deze dienst mogelijk te maken, doen dat niet alleen maar omdat ze op zoek zijn naar plezier en comfort. Maar doen dat omdat ze iets willen doen met hun financiën dat van betekenis is. Jezus gaf Maria een betekenis. Zie, de enige reden dat we het vandaag over Maria hebben, is omdat zij de moeder was van Jezus, de Zoon van God. Nou, betekenis geeft ons passie. Is er een passie, is er een verlangen dat jou een reden geeft om iedere dag weer op te staan en het beste uit jezelf te halen? Ik moet zeggen dat als we merken dat ons leven begint te draaien en als we merken dat onze carrière op gang is, of misschien als we onze doelen hebben bereikt, dat het soms interessant is om mee te maken Dat er soms een verlangen kan zijn wat groter is dan het bereiken van onze doelen. En mijn vraag is, als je al je doelen hebt bereikt, als je het huis hebt waar je in wil wonen, als je comfortabel bent, als je familie in vrede is, als je de vrijheid hebt om te kiezen, is er nog iets, is er nog een passie die je kan nastreven, wat jou een reden geeft om op te staan iedere dag en om het maximale uit jezelf te halen? Is er een drive in je leven dat verder gaat dan het bereiken van je persoonlijke doelen? Zie, het geloof, het christelijke geloof, wordt heel erg vaak gepresenteerd als een leven van discipline. Maar ik zou willen zeggen dat het leven van, of het aspect van verlangen, vele maten groter is in het christelijke geloof dan het aspect van discipline. Dit jaar hebben we het gehad, het afgelopen jaar hebben we het gehad over dat het feit dat discipline, vele maten, of verlangen, passie, vele maten krachtiger is dan discipline. En ik denk dat het interessant is om over na te denken dat toen Jezus 30 jaar na dit verhaal stierf en zijn discipelen niet wisten dat hij opgestaan was uit de dood, op de een of andere manier was er iets gebeurd dat Jezus niet alleen maar uit de dood was opgestaan, maar zijn lichaam was verheerlijkt. En hij kon een trucje, een soort van stealth-modus aanzetten, waardoor zijn discipelen niet wisten dat ze Jezus ontmoetten toen Jezus hen ontmoette. En dus Jezus zette een stealth-modus aan en hij vond twee van zijn volgelingen die enorm bedroefd waren. En ze waren op weg in een wandeling naar een plaats die Emmaus heet. En ze waren op weg en Jezus vraagt aan hen, ze herkenden hem niet en hij zei, waarom zijn jullie zo terneergeslagen, waarom zijn jullie zo bedroefd? En ze vertelden hem dat ze een leraar hadden, dat ze iemand hadden op wie ze hun hoop hadden gevestigd. Hij zou hun bevrijden, dachten ze, van de verdrukking van de Romeinen. Hij zou de verlosser zijn, hij was de Messias, hij was de beloofde Zoon van God. En ze waren teleurgesteld. Hun hart was gebroken. En het fascinerende is, Jezus, zonder dat ze wisten dat ze spraken met Jezus, begint bij het Oude Testament. Hij begint bij Genesis hoofdstuk 1 en hij gaat door tot Maleachi. En hij neemt alle, volgens mij uit mijn hoofd, 40 boeken door van het Oude Testament. En hij beschrijft zichzelf op basis van de teksten in het Oude Testament. En hij beschrijft dat de Zoon van God, dat de Messias bestemd was om te sterven. En er was iets met dit verhaal. En ik had gewild dat ik erbij kon zijn om dit onderwijs te horen. Ik denk dat het enorm goed zou zijn voor onze podcast, dat mensen zouden kunnen luisteren. Want ik geloof dat Jezus zelf onderwees over zichzelf. Maar wat is het interessante, is hetgene wat er gebeurde was, ze kwamen aan bij Emmaus. En Jezus zei, oké, ik moet er vandoor. Hij zei, nee, kun je bij ons komen eten? En ze drongen aan op het feit dat hij kwam eten. Dus Jezus at met hen. En Jezus, zegt de Bijbel, brak het brood en hij sprak een zegen uit. En op dat moment was het alsof hun ogen geopend waren en ze herkenden Jezus. En de schrijver Lucas zegt dat Jezus werd aan hun gezicht onttrokken. Dus ze herkenden Jezus en Jezus verdween. Nou, het interessante is wat ze toen tegen elkaar zeiden in Lucas 23, vers 32. Ze zeiden, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ik vind het zo interessant dat ze niet zeiden, werden we niet aangesproken op ons moreel plichtsbesef toen hij met ons sprak. Ze zeiden niet, we hadden al een idee dat hij perfect was en dat we aan zijn Bijbelonderwijs niet kunnen tippen. Maar ze zeiden, was er niet een brandend verlangen in ons hart? Ze herkenden Jezus vanwege het verlangen wat hij in hen teweeg bracht. Passie en verlangen zijn sterker dan discipline. En Jezus heeft dit effect op mensen. Jezus heeft dit effect op mensen dat er een betekenis komt in het leven van mensen, waardoor ze bereid zijn om een ander leven te leven. Niet omdat ze gedisciplineerd zijn, niet omdat ze beter zijn dan de rest, maar omdat er iets gebeurt wat ons hart een brandend verlangen geeft. Ik ben zelf christelijk opgevoed en op mijn 14e wilde ik er niet meer zoveel mee te maken hebben. Maar in de kinderkerk, ik vertel het vaak in onze kerk, werd ik geleerd om de hoofdstukken van de Bijbel uit het hoofd te leren. Niet alle hoofdstukken, maak je geen zorgen, maar de volgorde van de hoofdstukken van de boeken van de Bijbel. En ik deed het nooit, ik werd regelmatig uit de kinderkerk getrapt. Maar toen ik op een gegeven moment zelf begon om de Bijbel open te slaan, toen ik zag wat de woorden van Jezus, de woorden van God, betekenen voor mijn leven, ontstond er een brandend verlangen. En ik zou je zeggen, ik heb de Bijbel opgepakt en ik heb het nooit meer neergelegd. En het gaf mij een inzicht in het feit dat discipline en zelfkastijding niet het antwoord zijn op een veranderend leven, maar dat Jezus Christus en wat hij doet in de harten van mensen, dat is hetgene wat verandering teweeg brengt. Het christelijk leven is geen leven puur van discipline. Discipline is belangrijk, maar discipline zonder een betekenis, discipline zonder een verlangen, religie zonder kleur, religie zonder smaak. De Bijbel zegt, proef en zie dat God goed is. Betekenis geeft ons passie. Mijn derde punt is, en ik heb 4 punten, we gaan richting de afsluiting, maar Maria's keuze om God te vertrouwen was complex. Maria zei tegen de engel, hoe zou dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Zie, Maria had haar twijfels. En misschien is jouw leven complex, misschien heb jij twijfels. Maar ik wil dat je weet dat twijfel blijkbaar geen disqualificatie is in de ogen van God. God koos Maria uit met haar twijfel. God koos Maria uit met haar onzekerheden. Maria's leven was niet eenvoudig. En ik wilde je dit zeggen. De Bijbel heeft niet eenvoudige antwoorden op complexe problemen. Mijn leven is niet altijd eenvoudig, zoals mijn vrouw diep van binnen ergens weet. Maar ons leven is niet altijd eenvoudig. Onze situatie met onze dochter is niet altijd eenvoudig. Maar God is in staat om om te gaan met de complexiteit van ons leven. God is in staat om te gaan met de complexiteit van ons leven. Ik moest erover nadenken. Dit is een voorbeeld van de manier waarop God omging met de complexiteit van mijn dochtertje in mijn leven. Maar een aantal maanden voordat wij een diagnose kregen bij het VU, luister ik naar een spreker waar ik iedere week naar luister. En ik heb hem nog nooit gehoord over het opvoeden van kinderen met een beperking. En ik zei tegen Nicola, dit is apart, dit is bizar, ik heb dit nog nooit gehoord. En hij haalde een tekst aan die mij enorm heeft geholpen. Dat is een tekst in 1 Korinthe 10, vers 13, waar staat, u hebt geen beproevingen te doorstaan die voor mensen niet te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kan doorstaan. Zie, ik geloof niet, ik geloof dat God Emily heeft gemaakt. Ik geloof niet dat God haar beperking heeft gemaakt, maar ik geloof wel dat God haar beperking heeft toegestaan. Maar dit is het ding. De complexiteit in Maria's leven was geen nadeel, maar het was een compliment van God. Omdat God tegen Maria zei, ik weet dat je leven complex gaat worden. Maria zou met de rug worden aangekeken. Ze nam het risico om een sociale outcast te worden. Gelukkig dat haar man voor haar koos, omdat haar man een bezoek had gekregen van de engel en haar man het enigszins kon begrijpen. Want als mijn vrouw met zo'n verhaal naar mij toe zou zijn gekomen en ik ben bevrucht door een engel, zou ik ook zeggen van, hé, waar is die engel? Laat me hem zien op dit moment. Maar dit is het ding. Maria's leven werd zo complex. Maar God was in staat om op te gaan met die complexiteit. En de complexiteit was een compliment van God. Want God zei, ik zal niet toestaan dat er iets gebeurt in je leven wat je niet aan kan met mij. En met iedere beproeving, ik creëer de beproeving niet. Ik sta de beproeving toe, maar ik sta toe omdat je geen bescherming nodig hebt van deze beproeving. Want jij bent in staat om dit aan te kunnen. Is er iemand enthousiast over het woord van God vanochtend? Zie, het leven kan complex worden, maar je kan God vertrouwen met de complexiteit van je leven. God is nooit verrast. God is nooit verrast geweest over de complexiteit van mijn bestaan. De psalmist David schreef in een bekende psalm 23. Al ging ik door een doordal vol schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Zie, Maria had haar twijfels. Maar Maria gaf God toestemming om te doen wat hij wilde doen in haar leven. Ze heeft God toestemming om jouw leven in 2017 te veranderen. Maria wist dat het niet de gemakkelijkste keuze was, maar ze zei, laat mij gedaan worden, zie de dienares van de Heere, laat het mij geschieden, overeenkomstig uw woord. Ik wil tegen je zeggen vandaag in deze laatste minuten van deze preek, dat God betrouwbaar is. Dat God goede plannen heeft voor jouw leven. God heeft soms een beter plan voor ons leven dan wij hebben voor ons eigen leven. Zijn plannen zijn veel groter aan de andere kant dan alleen maar een plezierig en een gemakkelijk leven. Zie, Maria koos niet primair voor het plezierige leven, maar ze koos voor een leven wat van een grotere betekenis zal zijn. En laat me afsluiten met twee citaten van de apostel Paulus. Daarna wil ik een gebed bidden. En Paulus zei in Romeinen 8 vers 18. Hij zei, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Hij zei, ik weet dat mijn leven, mijn moment op dit moment een tijdelijk moment is. En het hielp Paulus blijkbaar om zijn tijdelijke leven te zien in het perspectief van de eeuwigheid. Het is ook geen wonder dat het Paulus was die 10 zinnen later zegt. Hij zegt, wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen geroepen zijn. Zie, wanneer je leven bekijkt vanuit een eeuwig perspectief, dan zul je merken dat je in staat kan zijn, niet altijd om je gelukkig te voelen, niet altijd om je plezierig te voelen, maar om te zien dat God het beste met je voor heeft. God heeft goede plannen voor ons leven, maar de vraag is zijn wij bereid om God te vertrouwen met de complexiteit van onze omstandigheden? Zie, ik vind het fascinerend om over na te denken, dat God wacht. God wachtte blijkbaar op de toestemming van Maria. God gaf haar een woord. God gaf haar een belofte. Maar God gaf haar een keuze. En ik vraag me af, als we nadenken over het kerstverhaal vandaag, als we nadenken over Jezus Christus die naar de aarde is gekomen, is het niet alleen een schattig verhaal? Is het niet alleen maar iets om één keer per jaar bij stil te staan? Maar is het iets om over na te denken? Hoe sta ik ten opzichte van de vraag of Jezus welkom is in mijn leven? Zie, Maria moest toestemming geven aan God. En ze zei, laat mij geschieden naar uw woord. Ik weet niet of je het woord van God kent, maar ik kan je één ding zeggen. Het woord van God staat vol met hoopvolle beloftes. Zelfs toen het volk van God zo ver weg was van God en zich bevond in een tijd van ballingschap, dankzij hun eigen keuzes waar God hem voor had gewaarschuwd, zei God tegen hen in Jeremia 29, ik geef jullie een hoopvolle toekomst. Ik heb een toekomst van vrede voor jullie. God is altijd bereid om een leven te geven. Om zijn plan uit te voeren voor ons leven. Wat altijd een goed plan was geweest. Niet altijd een plezierig plan, maar zeker een mooi plan.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.